próxima. He's Willem Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, huh?
Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.
Er was eens een podcastmaker die voor deze podcast deze keer weer naar Amsterdam moest afreizen. En nou had ik verwacht dat we als sardientjes in een trein zouden zijn samengeperst. Want er was weer een storing, een kapotte bovenleiding waardoor ik weer om moest reizen. Nou, ik ben er uiteindelijk gekomen als de geest uit de fles. Ben ik hier toch in Amsterdam om deze podcast op te nemen.
Laten we beginnen.
Hoi, dit is Tom Hulkenborg. Ik ben de componist van onder andere Mad Max Fury Road, Deadpool en Justice League The Zack Snyder Cut. En je luistert naar Movie Insiders.
Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment.
Movie Insiders.
They're here.
Why should I waste my time listening?
Because I have a right to be, and I have a voice!
Groovy.
Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Movie Insiders, de filmpodcast van Nederland. Mijn naam is Jasper.
En mijn naam is John. Je kan ons uiteraard vinden en een reactie achterlaten op onze site movieinsiders.nl. Luister ons via Spotify, Apple, Google. Stuur eens een leuk mailtje movieinsiderspodcast@gmail.com. Dan kunnen we dat voorlezen in de show. Wat gaan we deze show doen? Een nieuwe film van Mad Max regisseur George Miller. Iets met een geest uit de... Of een gin is dat dan. Een geest uit de fles. En vandaar Sprookjes voor volwassenen. Een top 5. Want uiteraard, sprookjesverfilmingen zijn er zat. Maar de wat meer richting de horror moet je gaan denken. Die kant op. Ik wil niet op de feiten vooruit lopen. Maar een man als Tim Burton of zo. Daar moet je een beetje aan gaan denken. Straks een top 5 sprookjes voor volwassenen. We doen een bespreking van de nieuwe Gaspar Noé. Enfant terrible, wat eerder. Irreversibele, Enter the Void.
Climax
en zo maakte. Een film over een ouderstel waarvan zij aan dementie leidt. Maar we beginnen met Idris Elba, die uit de fles kruipt voor Tilda Swinton, als ze daarover wrijft. Je kan je hele rare seksuele dingen achterzoeken. Dit is 3000 Years of Longing.
My name is Alethea. My story is true. I am a solitary creature by nature. I have no children, no siblings, no parents. I did once have a husband. If there is fate, who can say? But in the Grand Bazaar of Istanbul, I chose a memento. I like it. Whatever it is, I'm sure it has an interesting story.
So, what will you wish for?
What is your heart's desire?
I do have a question. What does one do with 3 wishes?
De Australische regisseur George Miller heeft nogal een bizar cv als regisseur. Zo maakte hij in de jaren 70 en 80 onder andere de bekende Mad Max films met Mel Gibson, maar ook bijvoorbeeld The Witches of Eastwick. Om in de jaren 90 en 2000 ineens met animatiefilms als Babe, Pig in the City en Happy Feet 1 en 2 te komen. En toen was er in 2015 ineens een reboot van Mad Max. Mad Max Fury Road, door velen gezien als een van de beste films van deze eeuw. Door de geniaal weergegeven wereld en weergaloos gemaakte actie. Ook omdat de meeste special effects niet uit de computer kwamen. Binnenkort schijnt daar een vervolg op te komen, genaamd Mad Max The Wasteland, al heeft hij nog geen release datum. En in 2024 komt er een spin-off, Furiosa. Ook allemaal geregisseerd door de inmiddels 77-jarige George Miller. Maar deze week komt zijn nieuwe film uit, 3000 Years of Longing, wat tussen al dat Mad Max geweld een beetje als een raar tussendoortje voelt. Maar een raar cv had hij dus toch al. In 3000 Years of Longing volgen we Alethea, een door Tilda Swinton gespeelde narratoloog, iemand die gespecialiseerd is in verhalen dus. Als ze tijdens een congres in Istanbul is, koopt ze op een marktje een fles en ja hoor, als ze die in haar hotelkamer openmaakt, komt daar een heuse gin uit, een geest uit de fles dus. Die gin, gespeeld door Idris Elba, zit al 3000 jaar gevangen in die fles en die wil daar graag uit ontsnappen. Om dat te bereiken hoeft Alethea alleen even 3 wensen te doen. Maar omdat zij narratoloog is en dus maar al te goed weet dat wensen van djinns altijd anders uitpakken dan de bedoeling was, wil ze dat niet en bovendien heeft ze niets te wensen. Dus in plaats van te gaan wensen, begint ze aan een soort ondervraging van de djinn. En die vertelt haar zijn geschiedenis. Hoe hij meerdere keren bijna vrij was, maar nog steeds weer terug werd verbannen naar die fles. Het is dus eigenlijk een soort duizend in een nacht. We krijgen meerdere korte films te zien in deze film. En in die flashback scènes schittert de film echt. De prachtige trucendoos wordt opengetrokken om die verhalen weer te geven. Alleen is, anders dan in Mad Max, deze trucendoos wel volledig uit de computer. John, laat Miller hier zien net zo goed om te kunnen gaan met CGI als met echte practical en in-camera effects? Of miste jij juist dat gevoel?
Ik had op zich geen moeite mee. Kijk, dat dit gebruik van CGI en dat het daardoor artificieler aanvoelt. Nou ja, in dit geval, het moest ook wel. Dit kon bijna niet zonder. Het overgrote deel, het is waarschijnlijk waar nodig. En waar het echt niet anders kon. Maar het past op zich natuurlijk ook wel bij, nou, zeker dat wat er in die flashbacks verteld wordt. Of wat we te zien krijgen. En op zich, de CGI is verder ook wel prima. En het staat, denk ik, vooral in dienst van het verhaal. Het is niet dat het een overkill aan effecten, zoals dat nog wel eens gebeurde in, nou ja, de laatste Marvel soms nog wel eens. Ja, het ziet er gewoon vooral prachtig uit. En dat komt deels ook door die effecten, maar vooral gewoon de production design en het oog voor details, wat Miller bijvoorbeeld ook al in de Mad Max films had. Dat springt toch vooral in het oog. En dan, ja, dat er af en toe zo'n CGI-rookwolk bij moet, dat snap ik.
Ja. Ja, ik vind ook dat we hebben trouwens sowieso de afgelopen week een beetje gezeurd over de slechte CGI in vooral de superheldenfilms. Nou, in deze film ziet de CGI er wel echt goed uit, vind ik. En wat het ook echt is dat inderdaad, het is vorm naar inhoud of zo. Mad Max is heel rauw en ruig en daar passen die practical effects heel erg bij. En dit is een sprookje, dus je past die CGI ook veel beter bij. Dus ik denk dat het qua vorm en inhoud op zich gewoon een goede keuze is.
Ja, gaat goed samen. En dan gaat het helemaal goed samen ook met het spectaculaire camerawerk van John Seale, die George Miller weer uit zijn pensioen heeft terug weten te trekken, dat hij eerder deed voor Mad Max Fury Road. Maar hoe de camera hier door die paleizen, door de gangen, zelfs door muren heen gaat. En dat gaat goed samen met die CGI. Ja, denk ik. Ik weet niet hoeveel trucage. Dus dat moet inderdaad met de camera ook wel iets van trucage. Want je kan niet zomaar met een camera door een muur heen. Dat gaat nou eenmaal niet. En dat het er allemaal prachtig uitziet. Nou, ik las dan dat oorspronkelijk zouden ze in Istanbul gaan opnemen, maar er kwam natuurlijk een pandemie voorbij. En uiteindelijk is alles in Australië opgenomen. En ik weet niet hoe, ja, hebben ze dan de shots van, of de ook van die drone shots van Istanbul, hadden ze die nog in de stok liggen? Of die hebben ze misschien uit de computer getogen? Weet ik niet.
Maar ik heb geen idee. Ja, die werelden die worden echt inderdaad heel mooi neergezet. Dus die flashbacks, die verhalen die hij vertelt. Maar waar de film wat mij betreft een beetje tekort schiet, is in die raamvertelling. Is in het moment dat Tilda Swinton en Idris Elba in die hotelkamer zitten. Wat trouwens geniaal gekozen is, dat ze in van die witte badjassen van het hotel zitten.
Maar het is jammer dat de film inderdaad telkens teruggaat naar die hotelkamer en die twee personages. Want het speelse en het vermakelijke zit hem in die flashbacks en de verhalen van de djinn. En dan die wordt daar weer uitgehaald op het moment dat je weer bij hen bent.
Ja, en voornamelijk is het ook dat hij, zeg maar, de chemie tussen Tilda Swinton en Idris Elba, die is er gewoon niet. Of die voelde ik in ieder geval niet. Je gelooft hun liefde niet.
Het is een rare romance die eruit voortvloeit.
Ik wil er ook niet mee zeggen dat ze slecht acteren. Op zich, Tilda Swinton is heel overtuigend. En ze doet een stuk minder aan de overacting wat ze normaal gesproken doet. Idris Elba die maakt van de djinn een zwaarmoedig, maar ook grappig en absurd personage. En je kan goed met hem meeleven. Dus daar ligt het allemaal niet zozeer aan. Maar Het is meer, het ontbreekt aan een geloofwaardige chemie. Aan een vonk of zo. En misschien is dat wel het script. Of misschien hadden ze die chemie gewoon niet.
Nee, ja, ik weet niet. Het is inderdaad raar dat de film voor een... Nou ja, bijna een soort geforceerde romance tussen deze twee personages. Vooral dan de laatste acte die ook het minst interessant is. Zeker, van de film. Ja. Hoewel best ook nog wel wat aardige dingetjes in zitten. Maar het is gewoon jammer dat je te vaak in de film uit het 1001 nacht sprookje wordt getrokken. En dan zitten er echt van mij ja wel wat diepere lagen in hoeverre die overkomen. Nou ja, een belangrijk aspect wat best ook wel vaak wordt aangehaald in de film is het verhalen vertellen. En in hoeverre liegen over bepaalde dingen. Want die las ik dan bijvoorbeeld. Haar naam, Alethea, dat was ooit de Griekse godin van de waarheid. Liegen en de waarheid. En je zou, als je een beetje gaat te zoeken, een soort van commentaar op tegenwoordig dat... bijvoorbeeld in het geval van de djinn is er ook wel een soort van logica achter dat hij leugens misschien ook wel deels misbruikt of gebruikt om uiteindelijk te krijgen wat hij wil.
Hij wil iets van haar.
Zijn vrijheid.
Ja, hij wil dat zij die drie wensen doet. Maar die wil zij niet doen, want ze heeft niks te wensen.
Dus een soort van manipulatie en inderdaad liegen om op die manier de mensen te manipuleren om je zin te... De film heeft zeker wel wat te zeggen, maar ik zou hem niet zozeer daarvoor ook gaan kijken.
Nee.
Je kan het eruit halen als je dat leuk vindt.
Ja, en dit is wel inderdaad wat je net zegt. Dit is echt een film over verhalen vertellen. Dat maakt de film ook heel snel al duidelijk. Het gaat natuurlijk ook over emotie, dat blijkt alleen uit de titel, maar... Alleen al door Alethea gewoon een narratoloog te maken. Iemand die gespecialiseerd is in verhalen. Maar ook door haar in een hotelkamer te zetten waarbij ze zeggen... Hier heeft Agatha Christie haar Death on the Nile geschreven. Weet je, dit is een film over verhalen maken. Ik denk ook trouwens dat ze door dat hotel te noemen misschien wel wat budget hebben kunnen besparen. Ja, de film laat ons dus heel duidelijk weten dat het gaat over verhalen en over verhalen vertellen. En ik heb altijd een beetje een raar gevoel bij films of boeken die zo duidelijk over de magie van verhalen vertellen gaan. Het voelt zo zelf ingenomen. En ik denk dan altijd, als je echt de magie van verhalen vertellen wil laten zien, kan je dan niet beter gewoon een heel goed verhaal vertellen, in plaats van maar blijven herhalen hoe belangrijk en tijdloos verhalen vertellen is.
Ja. Ja, het voelt in deze film inderdaad een beetje te veel van het gaat. Het is dan ook toevallig dat zij de... wat is de functie? Ik weet het even niet meer.
Maar, narratoloog, ja.
Dat zij dan natuurlijk dat flesje dan vindt. En dus het script komt George Miller niet helemaal lekker uit. Het ligt zeker niet aan Tilda of Idris, die eigenlijk altijd wel zo goed zijn. Maar en die romance, je accepteert hem gewoon niet lekker. Maar vooruit, het zij zo. En dan is de film ook nog wel redelijk serieus. Dat had van mij wel wat meer humor ingemogen. En historisch, mythes, namen als Queen of Sheba en Koning Solomon, die komen voorbij. En ja, het is wel degelijk een sprookje voor volwassenen, omdat er zit ook best wel het een en ander aan naakt.
Het is niet voor kinderen.
Nee, zeker niet voor kinderen. Er worden wat linkjes gelegd met de goden van vroeger. En dat bijvoorbeeld zeker nu de superhelden comic books en dat soort dingen. Het was voor mij, conclusie, een aardig tussendoortje van George Miller. Maar als we hierdoor langer moeten wachten op Furiosa of de volgende Mad Max, had dit dan misschien maar niet gedaan? Het keek wel, het is prachtig om te zien. Het keek lekker weg, maar dit is nou... Ik zat vooral zoiets van, potverdorie, waar blijft hij niet bij Mad Max nou?
Ja, dat snap ik heel goed. Net als bij de volgende film die we gaan bespreken, moest ik bij deze film denken aan... roept deze film eigenlijk automatisch vergelijkingen op met eerdere films. En ik moest bij het kijken van deze film, van 3000 Years, vooral heel erg denken aan The Fall van Tarsim Singh uit 2006.
Ja, goeie.
Die werd trouwens ook getipt door een luisteraar en scenario-schrijver Lawant voor de top 5. Want ik heb mensen op Instagram weer gevraagd daarom. Maar The Fall, die heeft namelijk ongeveer dezelfde structuur als deze film. Het gaat daar over een gewonde en suïcidale stuntman, Lee Pace, bekend van de geniale serie Halt and Catch Fire. En die vertelt aan een klein meisje in het ziekenhuis een fantastisch verhaal. En net als de djinn doet hij dat om haar te manipuleren. Hij wil iets van haar. Hij wil namelijk dat zij morfine voor hem stilt, zodat hij een overdosis kan nemen. Maar The Fall is zoveel mooier en fantastischer en werkt zoveel beter dan 3000 Years. Ten eerste werkt het centrale verhaal van de stuntman en het meisje veel beter. Daar is wel duidelijke chemie. Dat is een belangrijk verhaal. Dat is een emotioneel onderdeel van de film. En het is ook meer een eenheid met het sprookje wat hij vertelt, omdat hij het ter plekke bedenkt, het verhaal wat hij aan het vertellen is. En de acteurs uit de echte wereld ook de rollen in het verhaal vertolken. Dus die emotionele impact werkt veel beter. Maar belangrijker, die film gebruikt de techniek veel efficiënter en mooier. In 3000 Years wordt er wel af en toe gemaakt van crosscutting. Dus dat betekent dat het ene beeld lijkt op het andere beeld. Je ziet bijvoorbeeld in het begin van 3000 Years, geloof ik, de wielen van het vliegtuig landen. En dat worden dan de wielen van het rolkoffertje van een IT of zo. Maar dat is puur esthetisch zonder betekenis. Maar in de val wordt ontzettend veel crosscutting gebruikt. En juist om elke keer te switchen tussen de echte wereld en de wereld uit het verhaal. En met alle symbolische lagen en betekenissen die daar dan weer bij horen. En in de val, nog even terug te gaan op de CGI. Er zit wel CGI in de val, maar de echte magie komt dus uit die manier van monteren. En bovendien gaat het verhaal ook letterlijk de hele wereld over. Je had het net al over van, nou, hoe hebben ze Istanbul eigenlijk erop gekregen. De vol wordt echt over de hele wereld, zijn ze. Maar ze zijn er ook echt. Als ze daar voor de Taj Mahal staan, dan staan ze ook echt voor de Taj Mahal. Dan staan ze niet voor een greenscreen ergens in een Hollywood studio. Dus die film laat echt zien hoe je een film over verhalen vertellen moet maken. En nou, de val had zeker heel hoog in mijn lijstje gestaan. In mijn top 5, als ik hem niet belangrijker vond om hem hier te noemen. Als je 3000 Years echt heel mooi vond, dan ga dan zeker ook de val kijken. Die is te zien op Cinemember.
Ja, dus de verhalen in dit verhaal zijn vooral de moeite, dus de flashbacks en het verhaal zelf niet zozeer.
Nee, ja, want wat wil de film ons nou eigenlijk vertellen? Dat verhalen vertellen belangrijk is, dat liefde gedoemd is of zo. Het voelde voor mij alsof het een soort opsomming was van hoe liefde en haat de mens en djinns blijkbaar tot vreemde acties kan leiden. En het centrale verhaal is gewoon statisch. Het vindt volledig plaats in je hotelkamer. Het is gewoon lang niet zo interessant. Het is eigenlijk wrang hoe een film over het vertellen van verhalen eigenlijk geen echt belangrijk centraal verhaal te vertellen heeft.
Voordat wij zo doorgaan met de bespreking van de nieuwe Gaspar Noé Vortex en we hebben een top 5 sprookjes voor volwassenen, eerst een stukje van de score van 3000 Years of Longing. Hey, dat is onze Junkie XL Tom Holkenborg. Die tot nu toe vooral de muziek inderdaad van Mad Max en veel van die superheldenfilms gedaan heeft. Maar hij kan blijkbaar ook mooie romantische muziek maken. Een stukje score van Tom Holkenborg.
Straks gaan we terug naar de sprookjes met een top 5 sprookjes voor volwassenen, maar nu precies het tegenovergestelde. Dit is Vortex.
On est à la maison, maman.
Non, non, non.
T'as peur?
Provocateur Gaspar Noé. Love him or hate him. Eens kijken of de luisteraar doorheeft in welk kamp ik zit. Hij tergde ons eerder met het misselijkmakende irreversibele en het alleen vol te houden onder invloed van, zeg, paddo's, Enter the Void. zijn porno... Oh nee, Love heet dat ding. Heb ik niet gezien. En oké, Climax was wel cool. Nadat hij bijna overleed aan een heftige hersenbloeding... doet hij wat rustiger aan... en maakte zijn meest sobere film tot nu toe... Vortex. We zien de laatste fase in het leven van een naamloos ouder koppel... in en rond hun flat in Parijs. Hij... wordt gespeeld door Italiaanse giallo-regisseur Dario Argento, die van Suspiria en Deep Red. Hij probeert een boek te schrijven over de relatie tussen dromen en films, maar kampt naast zijn eigen gezondheid vooral met zijn steeds dementer wordende echtgenote Françoise Lebrun. Hun zoon, Stefan, Alex Lutz, komt af en toe langs om de pijnlijke situatie te bespreken. Het zou Gaspar Noé niet zijn als hij niet iets stilistisch aparts zou doen. Na een kort idyllisch begin waarin alles nog goed is, splitst het beeld in tweeën als de aftakeling inzet. We zien dus twee vierkanten naast elkaar waar je in ieder, meestal, een van de personages volgt. Jasper, we gaan het uiteraard zo over die stijl hebben, maar ik ben vooral benieuwd wat jij van Gaspar Noé vindt. Tot welk kamp behoor jij?
Nou, ik denk toch wel een beetje het andere kamp dan jij. Ik ben geen super groot fan, maar ik vond Irreversibel een erg sterke film. Ik heb Climax gezien in een nachtvoorstelling op het Filmfestival Rotterdam. Met de echte dansers erbij. Dus nou, dan ben je sowieso al wel ingepakt. Ja, Noé is een filmmaker die geïnteresseerd is in extreme. En in het kwaad. En in sensatie en controverse, zoals je al zei. Maar het is eigenlijk, terwijl ik deze film kijk... want je noemde dit zijn mijn meest sobere film tot nu toe. Dat is het zeker. Het is zijn rustigste film nu toe. Het is bijna slow cinema. Maar ja, hoe verschrikkelijk die minutenlange verkrachtingsscènes... uit Irreversibele en zo ook waren... dit misschien wel nog eens zwaarste film om naar te kijken. Het is soms alsof je naar een nachtmerrie aan het kijken bent... juist omdat het zo echt is, vind ik.
Ja, dus op een andere manier zwaar. Ja. Ja, het is zeker geen lichte kosten.
En aan de andere kant is het ook wel, inderdaad, zoals je zegt, zijn meest zachte film. Want hij heeft hier duidelijk wel het meeste mededogen voor zijn personages. Maar het is wel een soort nachtmerrie waar je in terechtkomt en moeilijk uitkomt.
Ja, en in dat opzicht is het dus wel echt een duidelijke no way. Ja, kijk, zijn stijl, de toon en ook de inhoud vind ik doorgaans dus heel vervelend. Zijn debuut, Seul contre tout uit 1998. Ik weet niet of ik nou eerst Irreversibel of die... Volgens mij zag ik die wel als eerste zijn debuut. En toen vond ik dat nog wel prikkelend. Als een soort van, hey, dit is een nieuwe stem, een nieuw soort... afwijkende, provocerende cinema. En Climax, die kon ik op zich best wel hebben. Was ik ook geen fan van, hoor. Maar nou, die andere twee, daar zal ik verder niet al te veel woorden meer aan vuil maken. Maar als je dan hebt over provocateurs, nou, geef mij dan maar gewoon 10 keer liever Lars von Trier. En deze las ik dan op trivia bij Gaspar Noé. Zijn top 10 films aller tijden. Onder andere 2001 A Space Odyssey, niet heel verrassend. Salo van de Pasolini, en dan twee Oostenrijkse films. Angst uit 1983, die vreselijke film over die moordenaar. En daar komt die Amour uit 2012 van Michael Haneke. En dat is ook wel de film waar je direct aan moet denken. Als je überhaupt al de synopsis van Vortex leest, zit je al direct van... Hey, is dit Amour 2.0? Nee, het is geen Amour 2.0, omdat Amour was psychologisch gewoon diepgaander en ook wat intiemer, ging er anders mee om. En het verschil van deze Vortex, zeker ten opzichte van eerder werk van Gaspar Noé, roep gewoon even Climax of Enter the Void, is dat het hier ook niet die ADHD-stijl heeft met flitsende neonlichten en dat soort dingen. Het is inderdaad zijn meest rustige, meest aardse, misschien... verschilt misschien per persoon, maar misschien zijn meest toegankelijke. En voor mij persoonlijk denk ik dan ook zijn beste film. Maar dan inderdaad, nogmaals, het is zeker geen lichte kost.
Nee, ik moest inderdaad ook meteen denken aan Amour van Haneke. En ook aan The Father met Anthony Hopkins. Die trouwens deze week ook een vervolg krijgt. The Son, met onder andere Hugh Jackman.
Ja, nou ja, het is geen vervolg op The Father, maar de nieuwe film van Florian zelf.
Ja, maar het heet The Father en The Son.
Het zal vast een linkje zijn, of iets.
Ja, nou, eerst dan even over de vader. Wat mij opviel is dat... Ja, Vortex is gewoon veel donkerder, letterlijk en figuurlijk. Het is gewoon een heel slecht verlicht appartement... met heel veel nadruk op het fysieke. Je ziet echt die gebogen oude lichamen... en die met pijn vertrokken gezichten van Argento en Lebrun. En wat interessant was dat de vader en deze alle twee het appartement, of het huis eigenlijk, gebruiken om ja, een beetje de sfeer weer te geven. De vader gebruikt het heel erg door Anthony Hopkins een kamer uit te laten lopen en een hele onlogische andere kamer weer binnen te laten lopen om weer te geven hoe erg hij in de war is. En in deze film, ja, wordt het appartement vooral gebruikt als een soort claustrofobisch iets, een soort gevangenis bijna, waarvan je wel begrijpt dat ze er niet uit willen ontsnappen, want ze leven er al hun hele leven lang. Je ziet ook echt de geschiedenis letterlijk aan de muren hangen. Ja, posters van 30, 40 jaar oud.
Ze zijn niet echt blij als hun zoon met de optie komt van iets van een verpleeghuis.
Nee,
waar
precies.
Dan inderdaad vooral hulp aanwezig is voor, als een van jullie valt, is de ander niet in staat om die weer overeind te tillen, bij wijze van zelfs. En op zich is dit wel een goede verbeelding van dementie en hoe daarmee om te gaan. De vader hier is dan the mother.
Yeah.
Maar de vader vond ik daar gewoon veel genialer mee omgaan. Op zich is hier wel, zeker ook door haar acteerprestatie, maar is wel goed verbeeld. Ze is op een gegeven moment ook echt de weg kwijt. Ze heeft nog wel eens wat heldere momenten. Maar ik denk dat als je ook de stijl waar we het zo nog even over hebben, maar zeker als je hij, zij gesplitst in beeld hebt, moet je vooral naar haar kijken. Dat en zo goed geacteerd is, maar dat is het meest interessante aan deze film. Die verbeelding daarvan, dat ze ook af en toe moeite heeft met de spraak, maar de verwarring, verdriet. Ze gaat maar een beetje dingen opruimen of dingen weggooien. Ook dingen waar hij dan niet zo blij was. Hey, je gooit mijn manuscript in de prullenbak, bij wijze van. Dus, maar ja, die verbeelding is erg sterk getroffen.
Ja, ik wil nog even reageren op jouw vergelijking met Amour. Want als je zo duidelijk een film maakt die vergeleken kan worden met zo'n meesterwerk, een Gouden Palmwinnaar van Michael Haneke, dan moet je toch wel iets nieuws te zeggen hebben. En heeft Gaspar Noé dat ook? En eigenlijk niet echt. Het is vooral dat het gewoon nog rauwer is en nog harder is. En het is veel minder een poging om het proces van Alzheimer en de consequenties voor de omgeving en zo in beeld te brengen, dan toch eigenlijk gewoon weer een poging van Noé om ons te shockeren.
Ja, deels. Ja.
Maar daar slaagt hij wel in.
Ja, nou ja, hoewel dit zeker. Nou, het is, deze maker heb ik ook geregeld van ellende porno bestempeld. En dat komt niet zomaar ergens vandaan. Maar deze is voor zijn doen ook best wel aangrijpend. En hij is empathisch dat hij geeft om deze karakter.
Duidelijk,
dat, ja. Dat voel je. En als kijker komt dat, voel je dat ook wel. Het is voelbaar, dingen als ouderdom, ziekte, de aftakeling, het onvermijdelijke einde wat er nou eenmaal aan zit te komen. Emotioneel komt deze film niet helemaal bij mij binnen, maar ik zeker voor zijn doen, er zitten gewoon mooie, intieme momenten en scènes in. Zeker zodra die zoon erbij zit en ze eigenlijk met z'n drieën huilen om de situatie die er is.
Ja. Ja, je had het net over hoe goed die actrice is. Toen ik las dat Dario Argento de mannelijke rol zou spelen, dacht ik van, oh, is dit stuntcasting? Weet je wel, daar neigt het dan toch een beetje naar. Want het is zo'n bekende, legendarische regisseur.
Ja, leuk dat hij ja gezegd heeft, maar hij is overduidelijk geen acteur.
Hij is geen acteur, maar ik vind wel dat hij laat zien dat hij deze rol verdient. Ik vind wel dat hij...
Hij doet zijn best wel,
ja. Hij is heel goed in tekstbehandeling, maar ook zijn fysieke en emotionele acteren, zeker als niet-Neder-Frans spreker, vind ik hem toch echt wel overtuigend. Dus ik denk niet dat het echt stuntcasting is. Ik denk dat hij hem wel gekozen heeft, omdat hij die rol gewoon goed kan vertolken.
Ja, maar dan nog merk je duidelijk dat hij gewoon geen acteur is of geen acteerervaring heeft. Hij verbleekt bij een Jean-Louis Trintignant in Amour, zeg maar.
Ja, er is trouwens ook duidelijk veel ergernis, hè, tussen het echtpaar. Het begint dus heel liefdevol, maar op een gegeven moment merk je van, ze kunnen elkaar niet helpen. Ze houden wel degelijk van elkaar. Dat laat Noé duidelijk zien. En dat zie je ook in die gedeelde geschiedenis in dat appartement en zo. Ja, en daardoor komt het dus extra hard aan, die stijl waar we het over gingen hebben, dat ze op een gegeven moment dat liefdevolle echtpaar letterlijk verbannen worden van elkaar in de film. Ze worden letterlijk alle twee in hun eigen hokje van de film gestopt. Dus om het even duidelijk te maken, ze krijgen alle twee hun eigen vierkantje, wat sowieso al een raar formaat is. En hij gaat er wel speels mee om. Ze hebben niet, het is niet dat de ene altijd links en de andere altijd rechts is. Af en toe wisselt dat, komen ze elkaar tegen in de gang. En ik vind die stijl echt heel mooi werken. Ik vind het vooral heel mooi werken op de momenten dat ze bij elkaar zijn.
Ja, dan heb je met sowieso uiteraard met twee camera's geschoten. Ja. Maar zodra ze, of bijvoorbeeld ook met de zoon, ze zijn met ze bij elkaar. En dan krijg je een verschillend perspectief. Of dan dat het twee verschillende hoeken. Wat soms ook voor een hele rare gewaarwording. Want je hebt dus die twee vierkantjes met een zwart lijntje ertussen. En dan krijg je een hand die van rechts komt opeens links ook dan in dat vierkantje. En dat, nou, het zorgt voor een soort raar effect. Daar moet je maar even overheen kijken.
Ja, het is ook doordat je, ze zitten gewoon letterlijk tegenover elkaar of naast elkaar. Maar ze hebben alle twee een eigen camera. En je krijgt dus letterlijk een ander perspectief.
Ja. Zeg
maar. En ook als ze elkaar aankijken, door die net iets, dat de camera net iets anders is, kijken ze elkaar nooit recht in de ogen. Die stijl vind ik gewoon echt heel mooi werken.
Ja, en op zich dus wel effectief. Meestal wel. Want als je, daar zat ik dan wel mee, maar dat ligt meer aan het script dan. Dat als je geregeld, dus dat je ze los, beide zijn ze iets aan het doen. Maar als ze allebei een kwartier lang niet echt iets heel erg boeiends aan het doen zijn, dan kan je dat wel keer twee doen. Maar dat maakt dan geen verschil, want dan zie je naar twee vierkantjes te kijken waar niet heel veel spannends gebeurt.
Ja, dat is waar.
En dan is het geregeld zo dat, ik denk misschien, nou, bewust weet ik niet, maar er zit ook nogal vaak redelijk acute, of je zou dat misschien kunnen bestempelen als slechte montage in, dat dan heel snel, ja, acuut.
Er zit een soort blackouts in.
Ja. Zoiets. Nou, wordt er later in de film, zonder al, nou ja, hoeveel kan je spoileren, maar nou, zodra er dan een personage overlijdt, dan, nou, daar wordt wel weer wat moois dan, qua stijl, wordt er wat moois mee gedaan. Maar die montage af en toe, dat viel me echt op van, ja, dat past dan weer, geloof ik, dat is weer een beetje zo'n Gaspar Noé dingetje, die wil altijd maar een beetje, niet, het moet allemaal niet te mooi of te gaaf, het moet ook een soort van beat dan alsnog ook in zo'n film, een soort van met ja, de editing dan, oké. Okay.
Ja, die editing en die stijl, die maakt het gewoon heel pijnlijk duidelijk dat ze, en ze kunnen elkaar dus niet helpen. Ze hebben altijd hun eigen gebreken. Hij heeft fysieke gebreken, zij wordt dement. Je ziet echt inderdaad letterlijk de rook achter haar ogen, de mist optrekken. En de film maakt heel pijnlijk duidelijk dat zelfs liefde dus geen hulp is tegen slechte gezondheid. En door hun leeftijd en hun eigen gebreken kunnen ze elkaar niet helpen. En ze zijn echt alleen. Alleen in hun deel van het scherm, maar ook alleen in dat appartement. Dat gewoon echt als een soort gevangenis begint te voelen.
Ja, als een mooi schrijnend portret werkt hij zeker. Sterk geacteerd. Vooral zij en de zoon is ook goed. En de stijl, sowieso heb ik liever dit dan, roep even Irreversibele en Enter the Void. Maar ondanks dat, Gaspar Noé, ik voelde het van tevoren al aankomen van, ja, dit was toch ook wel weer een beetje huiswerk voor me. Het is dat je hem toch, ja, voor de podcast dan wilt doen. Ik had er ook wel gewoon weer wat moeite mee. Grotendeels door de lengte. Hij duurt bijna 2,5 uur. Mijn aandacht zakte af en toe een beetje weg. En het deed me ook gewoon een stuk minder dan Amour, of zeker dan de vader. De vader, ja, werd ik ook echt emotioneel doorgegrepen. Ja. En ja, dit het liet me niet koud, maar ik zat hier vaak wel een beetje naar te kijken. Zo van, oh, ik heb hier geen zin in om hier naar te kijken. En dan denk ik dat ik toch zeker eerder misschien nog een climax een tweede keer aan zal zetten dan deze.
Ja, dit is geen rewatch film, denk ik.
Nee, zeker niet.
Maar het is wel een film die me, denk ik, bijblijft. Het is wel, hij probeert te choqueren en hij probeert iets naast neer te zetten. En dat doet hij wel heel goed. De film heeft trouwens nog een ander stijl dingetje. Een klein dingetje, maar wat wel heel doeltreffend werkt. De film begint namelijk met de aftiteling.
Ja, dat doet hij toch meestal.
Ja, dat is iets wat vroeger natuurlijk heel gebruikelijk was. Hè? Maar tegenwoordig zie je dat niet zoveel meer. En ik dacht eigenlijk meteen weer, oh, daar gaan we weer. Irreversibele, omgekeerde verhaalstructuur. Maar nee, deze film wordt wel helemaal chronologisch verteld. En ik denk dat hij begint bij de aftiteling om gewoon meteen aan te geven dat dit een film over eindes is. Over het einde. En wat ik later bedacht, en wat ik ook wel mooi vind, is dat het feit dat die film begint met de aftiteling ook een heel bitter effect heeft, namelijk dat ze aan het eind van de film niet meer nodig zijn. Dus na de laatste scène, de nare laatste scène, krijgt het publiek niet de kans om bij te komen in het duister tijdens de voorbijrollende namen van de cast en de crew. Nee, na de laatste scène is het afgelopen en gaat het licht aan. Gaspar Noé is voor zijn publiek nog steeds even meedogenloos.
zo een stuk leukere kost. Een top 5. Sprookjes voor volwassenen. Laten we, om daarvoor in de stemming te komen, een beetje passende score. Ik denk niet dat een van ons deze in de top 5 zal hebben staan. The Brothers Grimm. Die niet helemaal geslaagde film van Terry Gilliam over de gebroeders Grimm, bekend van alle sprookjes. En die werden dan gespeeld door Matt Damon en Heath Ledger. En nou, dit is echt een stukje score, sprookjes voor volwassenen. Nou, dan moet je dit soort muziek hebben van componist Dario Marianelli. De film is trouwens te zien op Netflix. Tot zo.
En dan de top 5 sprookjes voor volwassenen. Ik ben bang dat we een beetje andere criteria hebben gebruikt hiervoor. Ik denk dat jij heel erg naar de horrorkant bent gegaan. Ik heb misschien ook wat andere keuzes. Ik ben heel erg benieuwd. Had jij criteria?
Nee, niet echt. Ja, sprookjes voor volwassenen. Nou, zal ik hem even inkoppen. De Bijbel. maar nou ja, zoiets als Faust.
Ja,
ja misschien. Ik ben er uiteindelijk niet voor gegaan. Maar
ik heb uiteindelijk gekozen om bij bijna al mijn films een film te nemen die ik kan linken aan een bestaand sprookje.
Oké, ik heb ook wel één of zelfs twee die echt, nou, wel bekend. Ik heb eigenlijk, er zit altijd wel een horror elementje of zo in, maar ik heb geen volbloed horrorfilms erin staan. Dus, oké.
Nou, ik ben benieuwd, wat is je top nummer 5?
Voor mij nummer 5 naar Azië. En ja, daar hebben ze ook allemaal sprookjes en folklore. En nou, het is eigenlijk dankzij films dat ik daar een beetje bekend mee ben geworden. Want ja, ik ben niet opgegroeid in Japan of in China. Nou, we gaan in dit geval even naar China. Even een bekend voorbeeld is dat Journey to the West. Dat zal misschien mensen niet direct een lichtje gaan branden, maar The Monkey King, die zit daarin. Nou, dat is denk ik wel iets meer, in ieder geval die verfilmingen die ik daarvan gezien heb, is toch wel iets meer altijd gericht op kinderen. En dit is zo'n film, mijn nummer 5. Ja, kinderen, je kan hem wel aanzetten. Er zitten geen hele enge, schokkende dingen in. Green Snake uit 1993 van regisseur Tsui Hark. Die vooral bekend is van de Once Upon a Time in China films.
Die ken ik wel.
Ja, met Jet Li. En dit is dan een variatie op een bekende Chinese volksverhaal. The Legend of the White Snake of Madam White Snake. Even kort, het gaat over twee slangen, zussen, die dan een menselijke gedaante aannemen. Green, de groene slang, wordt gespeeld door Maggie Cheung. En White wordt dan gespeeld door Joey Wong. Nou, en die White krijgt dan ook een romance met een docent in, zoiets. En is nog een boeddhistische monnik die, nou ja, hier bijna als een soort van de bad guy. En die moet die verband demonen naar de andere wereld of naar de onderwereld. Blablabla. Er komt een hoop boeddhistisch nog bij kijken. En ja, in hoeverre dit dan valt onder volwassen sprookje, nou, is omdat het toverwoord voor deze film is vooral hitsig. Dit zijn echt twee geile slangen. Ze zijn constant hitsig en aan het kronkelen en met die lichamen en zo. En dan is deze film stilistisch krankzinnig, zoals Tsui Hark dat wel vaker gedaan heeft, als zeker de Hongkongse cinema uit de jaren 90. Nou, maar je moet bijvoorbeeld ook wel denken aan Chinese Ghost Story. En dat idee is dit, zeg maar, een beetje. Met dan ook van die best op zich dan wel weer charmante, knullige effecten. Dat als zij dan, zeker Groen, die kan niet altijd constant de menselijke gedaante in stand houden. Dus af en toe is ze dan half en dan heeft ze echt zo'n rubberen groene staart. Het heeft wel wat. En dan vooral de Wuxia, de martial arts, is dan in de finale als zij strijden tegen die boeddhistische monnik. Het is ja gewoon een lekker maf en geinig om dan eens een keertje Aziatische sprookjes, bijvoorbeeld Green Snake.
Maar ja, ik heb hem niet gezien. Misschien ga ik hem een keer opzoeken.
Je moet er voor openstaan, je moet ervan houden. Het is wel iets mafs.
Dan mijn nummer 5. Ja, we doen dus sprookjes voor volwassenen. En sowieso, en over het algemeen is het zo natuurlijk dat een heleboel kinderfilms wel gericht zijn op kinderen, maar ook heel veel grapjes hebben en verwijzingen hebben die eigenlijk voor de ouders bedoeld zijn. En volledig over de hoofden van de kinderen heen gaan. Denk maar gewoon aan de gemiddelde de Pixar film of zo. Die neem ik natuurlijk niet mee, want die zijn wel echt voor kinderen bedoeld.
Ja, maar voor alle leeftijden.
Voor alle leeftijden. Ja. Maar van nummer 5 kies ik toch een film waarbij er zoveel grappen en verwijzingen in zitten, dat die toch echt wel vooral voor de volwassenen bedoeld is, denk ik. Ik heb het over The Princess Bride van Rob Reiner uit 1987.
Ah ja. Ja, ja. Nou, dat vond ik toch iets te veel voor alle leeftijden. Maar ik snap waar je heen
het
gaat.
Het is gewoon één grote parodie natuurlijk. Ten eerste is het ook een film over verhalen vertellen. Net zoals 3000 Years. Want het begint al met een opa die een boek voorleest. Maar je merkt ook meteen dat hij een soort cynisme heeft over de sprookjes, over de manier van voorlezen. En het verhaal wat hij voorleest is niet zo heel belangrijk. Het gaat over een prinses, Robin Wright, en een boerenknecht, Carrie Eels. En uiteraard over hun liefde, maar dan wordt zij ontvoerd en hij wordt vermoord. En
of toch niet?
Of niet. Het verhaal is misschien voor kinderen een beetje spannend, maar voor volwassenen is het hilarisch. Want het zit echt vol met knipogen en verwijzingen. De ene scène is nog belachelijker en meer over de top dan de andere. En je merkt ook echt gewoon aan iedereen op het scherm dat ze het gewoon ontzettend naar hun zin hebben. Weet je, het plezier spat er echt van af. Ondanks al die soms flauwe, maar meestal erg grappige humor, zit er ook een soort echte onschuld in die door al die satire heen overeind blijft staan. Reiner maakte hiervoor en hierna natuurlijk nog andere geniale satirische films. Mijn favoriet en denk van de meeste mensen is This is Spinal Tap uit 1984.
Ja.
En dus ik was erg blij met het nieuws dat Spinal Tap 2
gaat komen.
Op dit moment in pre-productie is.
Oké. Okay. Ja. Die zijn inmiddels ook bejaard.
Vooralsnog is de verwachting dat die in 2024, dus 40 jaar na het origineel, uitkomt. Ik kan niet wachten. Maar tot die tijd, The Princess Bride is te zien op Pathé Thuis.
Ja. We gaan een leuk fragmentje. Nou, de allerbekendste, die misschien niet, die kan iedereen quoten. My name is Inigo Montoya. You killed my father. Prepare to... Met Wallace Shawn, dat een soort van spelletje.
Die is ook heel leuk.
Daar een stukje van. You're just stalling now. You'd like to think that, wouldn't you? You've beaten my giant, which means you're exceptionally strong. So you could have put the poison in your own goblet, trusting on your strength to save you. So I can clearly not choose the wine in front of you. But you've also bested my Spaniard, which means you must have studied. And in studying, you must have learned that man is mortal. So you would have put the poison as far from yourself as possible, so I can clearly not choose the wine in front of me. You're trying to trick me into giving away something. It won't work. It has worked. You've given everything away. I know where the poison is. Then make your choice. I will. And I choose. What in the world can that be? What? Where? Mijn nummer 4. Het is november. We gaan naar Estland, naar 2017. We hebben het zelfs besproken, ook voor de podcast. Moet je ergens even zoeken op onze site of op een player of wat dan ook.
We hebben een heel goed werkend archief.
Van een Reiner Sarnet. inderdaad nou, een Estlandse film. En het gaat over de inwoners van een heidens dorpje. En hoe zij nou, vooral even zeg maar, de winter overleven. En de magische aspecten in de film. Weerwolven, heksen, geesten, de duivel, de pest. En dan vooral Kratz. Dat zijn ja, een soort creaturen in elkaar geknutseld van stukken metaal met hout en gereedschap. En nou ja, de film is ja, filmisch. Het ziet er fantastisch. Het is beeldschoon zwart-wit. Er zit ook een hoop zwarte humor in. En het is een raar gevalletje. Er zit dan ook nog een gedoemde romance in. Er zitten wat lichte horror dingetje. Wat ook. Het is geen horror. Het is meer een soort rare. Ja, fantasy, folklore van zeg vooral Oost-Europa uit nou ja, zoveel eeuwen terug. En dan gebaseerd op een, ik geloof, niet eens zo heel oud boek. Reepap, dat vind ik gewoon een leuke naam. Maar ja, het is echt wel ja, sprookje voor volwassenen. Want hier de thematiek en gewoon de hele sfeer. En het soort film wat ik mooi vind. Omdat ik heel erg van dat soort oude Europese, vooral Tsjechische cinema en dat soort dingen hou. En ook wel prikkelend, omdat het is niet full-out horror of fantasy. Het is meer een schets van zo'n dorpje in die tijd waar allerlei gekke dingen ook plaatsvinden. Dus November. Hij is te zien op Sooner, een streamingdienst, of via iTunes kan je hem ook kijken.
Nou ah ja, dat kan ook altijd nog natuurlijk. Voor mijn nummer 4, Pinocchio voor volwassenen. En dan, nee, niet de nieuwe Guillermo del Toro, die moet nog uitkomen. Maar een film over een robot die een echte jongen wil worden. AI, Artificial Intelligence. Uit 2001 van uiteindelijk Steven Spielberg. Toen ik deze film voor het eerst zag, vond ik hem niet zo geweldig. En bij een latere tweede keer kon ik hem meer waarderen. En ik denk omdat ik hem toen anders interpreteerde. Want als je David, de hoofdpersoon, als je hem niet ziet als een mens, maar als een programma, als een code, dan werkt die film eigenlijk veel beter. Sowieso heeft deze film nog een bizarre ontstaansgeschiedenis. In eerste instantie bedacht door Stanley Kubrick. Maar die dacht dat hij geen geloofwaardig menselijk uitziende Android kon maken. Want hij dacht dat CGI niet geloofwaardig zou zijn en een echte acteur te menselijk zou zijn. Dus gaf hij het project aan Steven Spielberg. Ten eerste natuurlijk omdat hij net had laten zien wat hij kon met special effects. Want Jurassic Park was net uit. En hij had bovendien daarvoor een rubberen alien menselijke gevoelens meegegeven.
E.T. voor de goede orde.
Ja, voor de duidelijkheid. Als je dat niet snapt. Ja. En dit is eigenlijk vooral de castingkeuze die Spielberg maakt, die heel goed werkt in dat aspect. Want Haley Joel Osment, die uiteindelijk David speelt, had hij niet eens zoveel make-up nodig als de andere acteurs om als Android over te komen. In de film heette die Android trouwens Mechas. En hij is een hele geavanceerde die zo echt lijkt dat hij de plaats van een mens in zou kunnen nemen. En als hun zoon ziek wordt, is dat ook exact waarom een echtpaar hem aanschaft. Alleen dan knapt die zoon weer op en is David dus overbodig. Maar hij is geprogrammeerd om van zijn ouders te houden. En we geloven ook dat hij dat doet. Ook al is het natuurlijk dan in mijn nieuwe interpretatie eigenlijk alleen maar code en geen emotie. Hij wordt dan door zijn moeder vrijgelaten in de natuur en hij ontmoet andere mekka's. En hij is gefascineerd geraakt door het sprookje Pinocchio. Hij gelooft daardoor dat een blauwe vee hem kan veranderen in een echte jongen. Maar waarom wil hij dat dan? Omdat hij echt een mens wil zijn? Of, zoals ik hem nu dus bekijk, of omdat zijn moeder dan wel van hem kan houden en hij dus dan daarmee aan zijn programmering kan voldoen. Als je die film met die lens bekijkt, dat David dus nooit meer is dan een computerprogramma, dat zijn programmering probeert na te leven, dan krijgt die film een hele andere en wat mij betreft veel interessantere betekenis dan als je meegaat in het idee dat David echte emoties heeft en daarom een echte jongen wil worden. Maar goed, een sprookje voor volwassenen. Pinocchio is te zien op Google Play of Pathé Thuis.
Ja, het duistere film is AI. Die moeten we nog steeds een keer. Die staat hoog op het lijstje van. Die moeten we een keer rewinden.
Ja, nou, met deze nieuwe lens, goed idee misschien. Dr. Nutt told me you'd be here. Is Blue Fairy here too? I first heard of your Blue Fairy from Monica. What did you believe the Blue Fairy could do for you? She would make me a real boy. But you are a real boy. At least as real as I've ever made one, which by all reasonable accounts would make me your Blue Fairy.
You are not her. Dr. No told me that she would be here, the lost city in the sea at the end of the world.
That's what Dr. No needed to know to get you to come home to us.
Mijn nummer 3, ja, in de filmgeschiedenis. Sprookjes zijn natuurlijk altijd verfilmd. Je kan dik 100 jaar terug in de filmgeschiedenis gaan. En dan vind je wel ergens een Cinderella of een Peter Pan. Of een,
ja,
maar voor volwassenen, dat... nou ja, ik weet niet of dit dan de eerste was die insteek. Maar deze is wel echt duidelijk gemaakt voor volwassenen. We gaan naar 1946, La Belle et la Bête, van Jean Cocteau. Die ook, en dat zie je ook terug in deze film, kunstenaar was, setdesigner en poëet. En weet ik wat, hij was van alles en nog wat. Maar je ziet het vooral in deze film terug in de sets, het kasteel, die kostuums, de make-up. Het ziet er allemaal zo adembenemend prachtig uit. En eng, nou, kijk, de stijl of hoe het eruit ziet, deze versie van Belle en het Beest, gotisch. Dat ziet er echt allemaal gotisch uit. En ik denk dat kinderen... ja, je kan het wel aanzetten. Ze zullen er geen nachtmerries aan overhouden. Maar dit is niet zo als Disney. Sowieso is dat deze film echt meer het boek volgt wat eraan ten grondslag ligt. En vooral door de aanpak en de toon. Hij is wel heel romantisch, zeker wel. En ook zeker niet... hij gaat niet voor de horrorkant. Of hij is vaak zelfs nog wel redelijk licht en nou, mooi romantisch en dat soort dingen. Dan is de Tsjechische versie uit 1978, die is eigenlijk nog duisterder. Die is redelijk vergelijkbaar, maar dat is echt bijna meer horror. En deze versie van La Belle et la Bête. Nou ja, je merkt gewoon constant aan deze film... dat die gemaakt is voor volwassenen, maar zou wel door alle leeftijden bekeken kunnen worden. En als je een keertje een alternatief voor het... ik ben helemaal van de geanimeerde Disney-versie, hoor daar niet van. Maar als je een keertje niet het wat meer zoetsappige wil, ga dan eens kijken naar deze prachtige zwart-wit klassieker uit de jaren 40. La Belle et la Bête.
Ja, grappig. Toen jij zei jaren 40 en de eerste die voor volwassenen had gemaakt, dacht ik meteen aan een andere film uit de jaren 40. 2 jaar later. Maar misschien komt die later in je lijstje nog langs. Dus ik zal ook nog niks spoilen. Mijn nummer 3. Een beetje vals spelen misschien. Ik weet het niet. Deze film is in principe gebaseerd op Roodkapje. Alleen is de wolf hier een man en Roodkapje niet zo onschuldig. Sterker nog, de rollen worden omgedraaid. Je weet het al natuurlijk, hè, John? Mm-hmm. Hard Candy uit 2005 van David Slade.
Ja, ja. Heel ver gezocht, maar... ja.
Het is Roodkapje. Ja. Ja. Ziet het al aan de poster.
Ja.
Ja, dit was ten eerste wel de doorbraakrol van Ellen, nu Elliot Page. Nog voordat die Juno maakte. Page speelt de 13-jarige Haley. Ze was in het echt 17. Anders had je dit soort dingen niet kunnen opnemen met een 13-jarig kind, denk ik. Die op internet contact krijgt met een oudere man, Jeff, gespeeld door Patrick Wilson. En Jeff heeft uiteraard minder onschuldige motieven voor dat contact. Maar als hij voorstelt om af te spreken, blijkt hij niet de jager, maar de prooi te zijn. En de motieven van Haley, die zijn nog minder onschuldig. Er komen nog wat personages langs, maar het grootste gedeelte van de film is een dialoog in een huis tussen die twee hoofdpersonen, waarbij beide acteurs echt kunnen laten zien wat ze kunnen. Maar ook het scenario zit echt ragfijn in elkaar, met zorgvuldig vrijgegeven onthullingen die de verhoudingen telkens weer een klein beetje veranderen. En als publiek zit je er echt de hele tijd tussenin. Want wat ze met hem doet en zegt te gaan doen vooral, daar kan je niet achter staan natuurlijk. Maar aan de andere kant verdient hij het wel. En dat gevoel, dat wordt ook steeds sterker naarmate die onthullingen en bewijzen zich opstapelen, zeg maar. Tot een slotakkoord, nou ja, die moet je gewoon zien om te begrijpen. Die kan je niet uitleggen. Wat nog wel een interessante vraag is trouwens, is wat Haley drijft om dit te doen. Ik kan me niet, het is te lang geleden om te herinneren of die film dat uitlegt. Is het wraak, zoals bijvoorbeeld laatst in Promising Young Woman? Of beleeft zij zelf hier ook een soort plezier aan deze psychologische marteling? Wie is hier eigenlijk de meest verdorven van de twee?
Och ja, ik heb hem wel gezien. Sterk. Maar het is, hoe kom je in hemelsnaam op Hard Candy voor een top 5 sprookjes? Ja. Oké, voor volwassenen dan.
Het is Roodkapje.
Ja, je had die, Roodkapje. Ja, Roodkapje had die Red Riding Hood met Melinda Seyfried. Nou, laten we daar maar niks over zeggen. Maar Company of Wolves, volgens mij werd die ook nog genoemd op Insta van Neil Jordan. Dat is wel een goeie.
Ja, Company of Wolves werd inderdaad meerdere malen genoemd op Insta. Onder andere door Spawn.
Goeie eervolle vermelding. Maar Hard Candy, jeetje. Nummer 2 is nogal recent. Van vorig jaar. The Green Knight van David Lowery. Heb je hem ook?
Op nummer 1.
Oh, nou, dan gaan we het er... Mag je het er vooral zo nog even mooi over?
Nee, begin jij maar.
Ja. Het is dan gebaseerd op een gedicht van Anoniem.
14e eeuwse gedicht.
Ja. En Dev Patel, die speelt Gawain. Dat is het neefje van... Hoewel die in de film nooit koning Arthur wordt genoemd. Maar gewoon koning. Maar dat is dan koning Arthur. Nou, het hele plot uit... Nou ja, je hebt de Green Knight. Die komt het kasteel binnen. En ja, hak mijn hoofd af. En dan over een jaar... moet je terugkomen om dan hetzelfde met jou te laten doen. En wie durft dat deze... Ja, wat is het eigenlijk? Een soort van... Nou ja, in ieder geval Gawain die gaat dan die kweesten ondernemen... om uiteindelijk bij de Green Knight uit te komen. En onderweg komt hij geesten tegen reuzen, een pratende vos. Maar deze film, het gaat natuurlijk vooral over dat het is een test van zijn... Ja, zijn ridderschap, of zijn waarde, zijn moed, zijn koenheid. En vooral dat deze film is zo ja, magisch mooi, zonder echt door te slaan in, nou ja, zoals 3000 Years of Longing of The Fall. Echt helemaal uitbundig. Hier heeft het ook nog een soort aardse rauwheid, maar daardoor is die extra mooi. En eigenlijk The Green Knight, die vorig jaar nog hoog mijn top 10 haalde. Iedere keer als ik aan terugdenk, vind ik hem steeds beter ook worden. Omdat, ja, het is een uniek geval. Laat ik het even zo zeggen, het moet wel je ding zijn. Hij is trouwens te zien op Amazon Prime Video en op Pathé Thuis. En dus ja, een redelijk recente titel, dus die moet ook wel te zien zijn. The Green Knight van David Lowery.
Thy champ must bind himself to this. Should he land a blow, then one year and Yuletide hence, he must seek me out yonder, to the Green Chapel, 6 nights to the north. He shall find me there and bend a knee and let me strike him in return. Be it a scratch on the check or a cut in the throat, I will return what was given to me, and then in trust and friendship we shall part. Who then?
Ja, ik had dus precies hetzelfde. Ik was een beetje bang voor recency bias, omdat het zo'n pas geleden was. Maar die film die bleef maar door mijn hoofd heen spoken, nadat ik hem gezien had. En inderdaad, hij werd eigenlijk in mijn hoofd nog beter dan terwijl ik hem keek. En dit is trouwens net als 3000 Years of Longing in essentie een film over verhalen vertellen. Want dat loopt door de hele film heen. In de openingscène vraagt de koning Arthur dus... aan onze ridder Gawain, die trouwens dat werd gespeeld door Dev Patel. Ik weet niet of je het noemt. Ik vind een van zijn beste rollen wel.
Ja, ik heb hem nog nooit zo goed gezien.
En die koning Arthur die vraagt hem al meteen om een verhaal te vertellen. En ook later zie je het volk bijvoorbeeld naar een poppenshow kijken die hun verhaal vertelt. Dus het verhalen vertellen zit door de hele film heen verwoven. En het is visueel echt nou ja, een prachtige film. Je voelt de kou, je ruikt de modder. En je voelt je ook meteen in een andere wereld. Dit is geen fantasy, dit is geen geschiedenis, maar dit is gewoon iets heel anders.
Ja, maar het is ook geen echte realiteit of zo.
Nee.
Je merkt al direct in de film van, het is geen historisch correcte, het is net even anders.
Ja, exact. En wat ik misschien nog wel het knapste vind, is dat je hebt eigenlijk voortdurend het idee dat Lowery precies weet wat hij aan het doen is en wat hij wil zeggen en wat hij wil vertellen. En toch komt volgens mij elke bezoeker met een soort eigen interpretatie deze film uit. Zeker na die prachtige sequentie aan het einde van de film... die alles nog een keer helemaal op zijn kop zet.
Ja, de what-if kwartier.
Ja, exact, ja. Ja. Dit is echt een film waar je over na kan praten. En ik denk dat er heel veel discussies zijn gevoerd in de lobby's van de bioscopen... die toen, tussen de lockdowns door in de zomer van 2021... zomaar heel eventjes open waren. Maar dat het feit is dat je inderdaad... Ja, ik denk dat iedereen die deze film kijkt een andere interpretatie erop kan neerleggen. Ondanks dat je voortdurend het gevoel heeft dat Lowery precies weet wat hij wil zeggen.
Ja, en koning Arthur, nou, er zijn natuurlijk zoveel films. Excalibur, die zou misschien nog wel in aanmerking komen. Dit was duidelijk echt het meest een beetje sprookje... voor volwassenen, laat dat duidelijk zijn. Sprookjesversie van... Ja, het gaat ook niet over... hij zit erin, koning Arthur, maar het gaat over... een van de ridders en wat hij meemaakt met de groene ridder.
Ja, de Green Knight was dus eigenlijk mijn nummer 1. Maar dan, ja, jij hebt hem nu al genoemd. Dan zet ik retrospectief alsnog The Fall gewoon op nummer 1.
Ja.
Die hadden we net gesproken als je later inschakelde bij 3000 Years of Longing. Dan op nummer 2, je zei het in het begin al, een Tim Burton film. Die moest erin.
Welke?
Hier had natuurlijk, ja, hier had van alles kunnen staan. Hier had Big Fish kunnen staan, of Alice in Wonderland, of The Corpse Bride, of Sweeney Todd. Maar ik ga voor een hele vroege Burton. Het hele charmante Edward Scissorhands uit 1990. Die kwam uit tussen alle Burton Batman films in. Nou ja, ik neem aan dat iedereen deze wel kent. Dus over het plot hoef ik niet veel te vertellen. Voor de zekerheid, Edward Scissorhands, gespeeld door Johnny Depp, is geen mens. Hij is gemaakt door een uitvinder. Alleen stierf die uitvinder voordat hij Edward helemaal af kon maken. En daarom heeft hij scharen in plaats van handen. Tot deze film speelde Johnny Depp eigenlijk vooral een beetje de generieke bad guy rebellenrollen.
The pretty boy.
The pretty boys. En in deze film verbaast hij het publiek eigenlijk voor het eerst door echt een soort fysieke transformatie te doen. Hij speelt hier een personage dat gewoon gevangen zit in zijn ongewone lichaam. En hij laat dat heel goed zien. Eigenlijk zonder tekst en vooral in zijn acteren laat hij die frustratie van Edward heel mooi zien. En helaas bleef Johnny Depp hierna vooral in die fysieke transformatierollen hangen en ging hij bijna nooit meer echt acteren. Maar
tot vervelens toe dit trucje blijven herhalen.
Exact, ja, dat was jammer. De eerste twee actes van deze film sprankelen van de originaliteit en die zijn echt heel goed. Maar tegen het einde vervalt de film toch helaas wel een beetje in die vaste Hollywood-lijnen. En het einde lijkt wel door een soort testpubliek of een reclamebureau bedacht.
Ja, die is jammer dat eigenlijk.
Dat is jammer. Ja,
hoewel dan, had wel dan volgt wel de traan.
Ja.
Mede door de muziek van Danny Elfman. Maar dat einde met dan die ouder gemaakte Winona Ryder, wat er gewoon niet tegen. Nee.
Nee, het is geen perfecte film. Maar het is wel een fijn, ambitieus en visueel heel mooi sprookje. Maar wat ik wilde vragen, welk sprookje is het nou? Is dit nou nog een keer Pinocchio? Want het is een jongen die een echte man wil worden. Of is dit toch Beauty and the Beast? Wat denk jij?
Ja, dan, ik las dat toevallig, dat deze wordt geregeld, komt hij voorbij in lijstjes waar de versie van Beauty and the Beast wordt genoemd.
Ah, dus toch Beauty and the Beast.
Ja, maar er zit ook wel een Pinocchio element
ook
een,
ja, exact.
In. Dus een combi van beide. Als je trouwens de ontzettend strakke satire al genoemd, die er ook in zit.
Nee.
Oké, okay, nee, ja, met wat is dat, Suburbia?
Die
huizen en mijn vader gaan allemaal exact op hetzelfde tijd naar kantoor toe. Allemaal keurig zo die huisjes naast elkaar, autootjes, de kleurtjes en dan de huisvrouwtjes die thuis blijven. Ja,
en dat duistere kasteel dat dan boven.
Ja, dat helemaal niet matcht met
A long time ago, an inventor lived in that mansion. He made many things, I suppose. He also created a man. He gave him insides, a heart, a brain, everything. Well, almost everything. You see, the inventor was very old. He died before he got to finish the man he invented. So the man was left by himself, incomplete and all alone.
He didn't have a name?
Of course he had a name. His name was Edward.
Sleepy Hollow ben ik eigenlijk net niet voor gegaan. Voor mijn nummer 1. We hadden wat app-contact van tevoren. En ja, Pan's Labyrinth, El Labirinto del Fauno. Het was volgens mij bij ons beiden de eerste die er binnen schiet.
Daarom
en
heb ik hem ook. Ik heb hem niet genomen, want ik dacht, ik geef hem aan jou.
Ja, het is ook echt met de drie stippen mijn nummer 1. Hij werd volgens mij ook vaak op Instagram genoemd. Klopt. En ja, je kan er een discussie over gaan voeren van in hoeverre. Maar als jij Hard Candy als sprookje ziet, dan is deze zeker. Want misschien niet de eerste zin die wordt uitgesproken, maar een van de eerste zinnen wordt wel een soort van gezegd van er was eens een prinses die naar de echte mensen mensenwereld is gegaan en niet meer kon herinneren dat ze uit... Nou, die wereld kwam de film van Guillermo del Toro natuurlijk uit 2006. En ja, zo'n meesterwerk. Hij staat ook erg hoog in mijn top 50 beste films aller tijden. Misschien zou deze ook nog wel interessant zijn om een keer te rewinden, omdat hier ook gewoon veel uit te halen is. Je kan hem zien als horror, als oorlogsfilm, maar ook zeker als sprookje voor volwassenen, omdat er, nou ja, er zit Alice in Wonderland-achtige aspecten zitten erin en zo. Nou, met de faun en met die grote pad en de elfjes en nou, noem het allemaal maar. Maar je kan ook, nou ja, laat ik dan eigenlijk op nummer 1 Guillermo del Toro zetten, want je had ook wel voor anderen van hem kunnen gaan.
Ja,
want The Shape of Water, Crimson Peak, als je er een beetje... Maar als je inderdaad op die manier doorredeneert, Hellboy, zeker Hellboy 2 dan, als je het dan hebt over superheldenfilms, die vaak ook wel een beetje sprookjes...
Mm-hmm. Elementen.
Het verhaal elementen volgen of wat dan. Dan is denk ik, als je het hebt over de meest sprookjesachtige superheldenfilms, dan schiet bij mij denk ik vrijwel direct Hellboy te binnen. Of Batman Returns van Burton. En dan binnenkort zijn versie van Pinocchio van Guillermo del Toro gaat uitkomen. Ook in de bioscoop kort en dan op Netflix. Die gaat zeker in deze podcast ook voorbij komen. En momenteel ook op Netflix. Ik ben er net aan begonnen. Dat Cabinet of Curiosities, geproduceerd door Guillermo del Toro. Maar dat is wel meer echt gewoon horror. Ik heb daar nog geen sprookje voorbij zien komen.
Ja, ik had Pan's Labyrinth ook. Dat was het eerste wat in me opkwam toen we dit onderwerp bespraken. En inderdaad, je zei, hij werd heel vaak genoemd op internet. Dat klopt. Ik heb dus inderdaad weer de luisteraars gevraagd, zoals ik al zei. En deze kwam echt heel veel langs. De Cinematic Tourist zei hierover, Pan's Labyrinth kwam wat mij betreft door als een sprookje voor volwassenen. Kinderen krijgen nachtmerries van de grote boze wolf. Bij mij zorgde de Pale Man daar wel voor. Een verschrikkelijk eng wezen, maar oh zo mooi vormgegeven. Ja, verder wat honorable mentions. Ja, dingen die genoemd werden op internet waren inderdaad Brother of the Wolf, had je al gezegd, geloof ik, hè? Andere dingen die genoemd werden, was nog Hansel en Gretel, Witch Hunters. Ja. Stardust werd genoemd. Company of Wolves. En iemand noemde Borgman.
Ja.
Ja, dat kan je ook als sprookje zien natuurlijk. Only Lovers Left Alive werd ook genoemd, maar die begreep ik niet helemaal.
Ja.
Verder Wild at Heart van David Lynch.
En, ook zo'n gevalletje van als je erin wil zien.
En Tideland van Gilliam werd genoemd door Ruud Vos onder andere. En die noemde ook Ugetsu Monogatari van Mizoguchi.
Klein beetje inderdaad. Als je het over Japan hebt, Kwaidan van Kobayashi. Ja. Dat zijn allemaal van die volksverhalen. En als het toch in Japan zit, anime, ik moet het op zijn minst even genoemd hebben. Er zit ook echt wel... Nou kijk, als je de van Miyazaki, denk bijvoorbeeld even van Prinses Mononoke. Ja, dat is voor alle leeftijden, maar die is niet echt specifiek gemaakt voor volwassenen. Maar er zijn ook echt wel anime, sprookjes voor volwassenen of series. Dan hebben we het op zijn minst maar even genoemd. Deze... Ja, ik heb dat nooit wat mee gehad. Maar komt zeker in aanmerking voor deze top 5. Legend van Ridley Scott.
Ja.
Dat is een raar geval.
Hij had erin gepast, dat ik hem er niet in heb.
Ja, en ik had, als ik in Spanje was gebleven en niet voor Pan's Labyrinth was gegaan, Blanca Nieves, die versie van Sneeuwwitje.
Ja. Die film die ik trouwens net bedoelde, toen je zei jaren 40. Mm-hmm. Ik dacht dat jij naar Powell en Pressburger ging voor The Red Shoes.
Ja, heb ik ook nog. Ik heb eraan gedacht, maar toch net niet voldoende sprookje. Ja.
En ik had als grappige, maar die wilde ik niet. Die was nog meer misschien vals spelen dan Hard Candy. Maar The Matrix is natuurlijk gewoon Alice in Wonderland.
Je Alice in Wonderland versies, daar kan je inderdaad heel veel kant op. The Witch, volgens mij werd die ook nog op Instagram genoemd.
The Witch werd genoemd door de Cinematic Tourist ook.
Oh, dat vind ik echt een twijfelgeval. Ja. Het zou kunnen. En er nog eentje, nou ja, of die me top 10 Guilty Pleasures aller tijden zou halen, misschien dat zelfs ook niet. Maar ik heb op de een of andere manier altijd wel een soort van fout zwak gehad voor Lady in the Water van M. Night Shyamalan.
Oh, wow.
Met een waternimf en dan bij dat wat is het, appartementencomplex. En dat, laten we het maar niet over M. Night Shyamalan hebben, maar dat is wel duidelijk een sprookje voor volwassenen. Lady in the Water.
Zeker.
Hi, I'm M. Night Shyamalan and you're listening to Movie Insiders.
Dat was onze top 5 sprookjes voor volwassenen en dat was ook onze uitzending. Wat gaan we volgende week doen, John?
Nou, in ieder geval de eerstvolgende podcast, wanneer die er precies is. Maar we gaan Sowieso Bones and All, de nieuwe Luca Guadagnino met weer Timothy Chalamet erin, die eerder schitterde in zijn Call Me By Your Name. En dit is een van de meest romantische films van het jaar met, laat ik het even houden, op kannibalen.
Oké.
Ja, het is eigenlijk maakt... Dan loop ik op de
recensie
podcast vooruit. Maar nou oké. Als opwarmertje voor die recensie. Guadagnino maakt een combinatie van zijn Call Me By Your Name en Suspiria. Zoiets.
Wow. Nou, ik ben op zich groot fan van Call Me By Your Name. Ja.
Hij is zeker interessant. Dus die gaat voorbij komen in de eerstvolgende podcast Bones and All. En verder. Tot die tijd. Laat vooral van jullie horen. Bijvoorbeeld op onze site movieinsiders.nl of geef eens een reactie op Facebook waar je ons ook kan delen en liken. Facebook is... Ja, het bestaat nog. En ja, Twitter. Dat hebben we het... In de podcast gaan we het er ook niet over hebben, maar die overname. En voor hetzelfde geld zeggen we over een jaar niet meer vind ons op Twitter @movieinsiders, maar wordt het... Nou ja, Instagram ook, @movieinsiders.
Ja, vooral op Instagram. Als je bijvoorbeeld net naar de top 5 luisterde en je dacht, oh, daar had ik ook wat mee willen denken en ik had ook wel iets in willen sturen. Volg ons dan op Instagram, want daar post ik vaak de vraag van om mee te denken met de top 5. En dat is @movieinsiders.
En als je een gaaf verhaal kwijt wil, kan dat movieinsiderspodcast@gmail.com. Verder Spotify, Apple Music. Laat daar ook graag een rating achter. Geef ons een paar sterretjes. Dat vinden we alleen maar leuk. En dan gaan we, zoals gebruikelijk, eruit met muziek. En ik wil eens een keertje echt oude muziek draaien. En
okay.
De score is fantastisch. Van Georges Auric uit La Belle et la Bête uit 1946. Tot gauw.
Tot snel.
Maxima. He is Willem Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama,
huh? It is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.